Radio Swammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Ik moet bekennen, toen ik mijn gast van vandaag benaderde, zag ik een lachen, gieren, brullen uitzending voor me. Voor mij ligt een artikel uit de Groene Amsterdammer uit 2022, zijn afscheidscollege aan de Universiteit van Amsterdam in artikelvorm, over alledaags nationalisme. We hebben het niet over bronzen standbeelden en militaire parades, maar over de entertainmentproducten van de afgelopen 100 jaar, bescheiden vieringen van nationale helden en verhalen. En zeker in de afgelopen decennia hebben die iets belachelijks. Frank Lammers als Michiel de Ruiter, Soldaat van Oranje de musical. Banaal nationalisme. Maar ook al 3 jaar geleden pleitte mijn gast voor waakzaamheid ten opzichte van deze cultuuruitingen. Want het risico bestaat dat wij een van 's werelds meest verwoestende ideologieën hebben laten voortsukkelen, bedekt onder een ogenschijnlijk zacht en tandeloos heimatgevoel, totdat die in de afgelopen jaren weer de kop opstak. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is het een eer om in de studio te mogen ontvangen Joep Leerse.
Goedemorgen.
Dag meneer Leerse, fijn dat u er bent. Joep Leerse is emeritus hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam en schreef een hele trits boeken over Europese cultuurgeschiedenis en nationalisme. Dit jaar nog zal van hem verschijnen bij Cambridge University Press Charismatic Nations over precies dat onderwerp. Niet alleen Joep Leerse is hier, naast mij zit ook Radio Swammerdam redacteur Tabe Bakker.
Goedemorgen mama.
Goedemorgen Tabe. Ben jij naar Soldaat van Oranje geweest?
Ik heb hem gezien en ik heb ook een keer op die planken zelf gestaan. Toen ik met mijn studenten musical groep die mensen zover had gekregen om daar een lustrumviering te mogen doen.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen 22.
Uh-huh. Ja. En toen had je hem al gezien?
Ja, ik had hem toen dat jaar daarvoor gezien en ik had ook het boek gelezen en ik had ook de film gezien van heel jongs af aan. En ik had een soort fascinatie met Soldaat van Oranje. Ik vond het fantastisch.
De musical was ook alles wat je ervan verwachtte?
Ja, de musical was heel musicalig. En het boek was heel boekig. En de film was heel filmig. Het was allemaal wel echt iets anders elke keer. Maar elke keer wekte het hetzelfde gevoel bij me op. Van wauw, kijk eens.
Nou, goed, we komen straks zeker nog over de musical te spreken. Maar meneer Leers, ik wil graag eerst nog even terug in de tijd. Mm-hmm. Dat nationalisme lijkt eigenlijk een beetje de bril waardoor we naar de wereld om ons heen kijken.
Ja.
Maar toch is het ooit begonnen.
Dat klopt. Het is op het ontegenzeggelijk de krachtigste ideologie van vandaag de dag. Als je naar het wereldgebeuren kijkt, in landen van India, Israël tot VS, zie je dat nationalistische regeringen de toon aangeven. Er zijn weer oorlogen die om gebiedsverovering draaien. En als je terugkijkt, dan zou je soms denken, het is van alle tijden. Mensen hebben altijd vaderlandsliefde gehad. De oude Grieken vochten al tegen de Perzen. Maar het nationalisme is iets heel specifieks en het is een moderne ideologie. En het begint ergens rond de Franse Revolutie, want het gaat uit van de gedachte dat de staat er is voor het volk. Dus het idee van volkssoevereiniteit. En dat is echt democratisch en dat zien we dus tegen het eind van de 18e eeuw beginnen. Dus het nationalisme is nu kleine 2,5 eeuw oud. Dat is langdurig. Voor sociologen en politicologen is 2 jaar al heel lang en hier hebben we het 100 keer zo lang. Maar het is niet eindeloos en het is niet van alle tijden.
En het begint een beetje met de Franse Revolutie, is het niet?
Ja, dus de Franse Revolutie zegt dat de staat inderdaad de macht komt van onderop, de volonté générale, een soortgelijke democratische revolutie in de Verenigde Staten, die de grondwet uitvaardigen in de naam van We the People. En dat is echt een 180 graden kanteling van de vorsten bij de genade gods, die dan van bovenaf de macht uitbesteed krijgen. Hier komt de macht van onderop. Die volkssoevereiniteit, dat is dus een hoeksteen van het democratische denken geworden. We vergeten daarbij soms dat er nog een andere hoeksteen is. Dat is de gelijkheid van alle burgers voor de wet en de onafhankelijke rechtspraak. Want ja, mijn vader zei altijd, als mogen stemmen de definitie is van een democratie, dan is het Eurovisie Songfestival ook een democratie. Er is nog iets meer voor nodig om een democratie te zijn dan het stemrecht. Maar goed, het is wel een onmisbaar ingrediënt. En daar zijn wij nog altijd de erfgenamen van. Dat dendert door de hele 19e eeuw heen. De 19e eeuw is 1 lange strijd van de volkeren van Europa tegen hun vorsten. Dat eindigt dan als de grote keizerrijken in elkaar storten in de Eerste Wereldoorlog. Zo lang heeft dat geduurd. En dat bij de vredesverdragen van Versailles en in Parijs het zelfbeschikkingsrecht der volkeren wordt afgekondigd.
Ja.
Dat heeft dus een dikke eeuw geduurd voordat dat idee van de volkssoevereiniteit algemeen geaccepteerd werd. In de 19e eeuw doet het nationalisme zijn best. Je hebt nationale bewegingen in heel Europa. Maar ze falen bijna altijd. Alleen in Griekenland gaat het goed in de jaren 1820 en in België in 1830. Polen wordt onderdrukt, daar falen de opstanden. Her en der krijg je nationale opstanden. Maar dat wil niet echt. Wat je wel ziet, is dat die nationale bewegingen weliswaar niet de macht kunnen overnemen van de staat, maar ze winnen wel steeds meer invloed. Hun gedachtegoed wordt steeds invloedrijker. En als de staat in een crisis komt en er wordt iets losgewrikt, dan zie je dat in het nieuwe bestel iets meer ruimte wordt gegeven voor de gedachte, de staat is er voor en door het volk. Mm-hmm. En ook traditionele landen zoals Nederland en Duitsland en Groot-Brittannië krijgen steeds meer dat idee van wij zijn niet zomaar een staat, wij zouden eigenlijk een natiestaat moeten zijn. Je krijgt dan dat die hyphenated identity, om het maar even zo te zeggen, dat begrip van die natiestaat. Hm. Dus dat is een lang proces dat een eeuw nodig heeft om dan algemeen geaccepteerd te worden.
U zegt het heeft succes in Griekenland en België. Griekenland wordt voor het eerst een staat. België wordt onafhankelijk van Nederland. Ja. Maar is niet ook de stichting van de Duitse staat een groot succes van het nationalisme?
Ja, maar dat is pas 1870. Dat is veel later.
Ja.
En dat is eigenlijk een federatie van vorstendommen. In 1848 proberen ze in Duitsland al eens een keer dat ze zeggen, we zouden eigenlijk een grondwet willen hebben. Nou, de koning van Pruisen schopt het gebouw uit. Die wil dat helemaal niet. En die zegt, Bismarck zegt dan, wij maken Duitsland met bloed en ijzer. Dus door middel van oorlogvoering en door een militaire machtsovername van Pruisen. Dus Duitsland is geen natiestaat. Het is een keizerrijk. Mm-hmm. Het wordt wel één. En het gebruikt voor die eenheid het nationalisme als een heel belangrijk propagandamiddel. Dus iedereen zingt Duitsland über alles en was ist das deutsche Vaterland en al dat soort nationaal. Iedereen loopt met vlaggen te zwaaien. Maar dat is eigenlijk een, ze worden daarmee voor het karretje gespannen van een Pruisische machtsovername. Datzelfde zie je ook een beetje in Italië. Dat wordt een onafhankelijk verenigd land van in de jaren 1860. Oorspronkelijk was dat een ideaal van revolutionaire republikeinen zoals Garibaldi en Mazzini. Maar dat vinden de vorsten van Europa niet goed. Die willen geen democratische republieken hebben. Daar zijn ze als de dood voor. Dan zien ze de guillotine al op de achtergrond staan, bij wijze van spreken. Dus het moet een koninkrijk worden. En de koning van Sardinië, Victor Emmanuel, wordt dan en Garibaldi en Mazzini zijn des duivels. Die willen helemaal niks met dat Italië te maken hebben, zoals dat tot stand komt. Ondertussen dweept dat Italië wel met nationale romans, nationale opera's, nationale kunst. Dus, maar... Eigenlijk is dat kenmerkend. Het nationalisme wordt dan de cadeauverpakking van iets anders.
Ja.
Nationalisme is als ideologie niet erg krachtig. Het communisme, het socialisme, het liberalisme, de christendemocratie zijn veel krachtiger politieke doctrines. Maar het nationalisme is de mooiste cadeauverpakking voor een andere ideologie die je kunt voorstellen. Het is eigenlijk een meta-ideologie.
Ja.
Dus je hebt een nationalistisch geïnspireerd imperialisme. Denk aan Trump. Of aan Rudyard Kipling in Groot-Brittannië rond 1900. Je hebt een nationalistisch geïnspireerd socialisme. Je hebt een nationalistisch geïnspireerde christendemocratie. Een nationaal geïnspireerd liberalisme. Een nationaal geïnspireerd neoliberalisme. Maar het zwaaien met de vlag is altijd een beetje de opleuking.
En misschien is het daarom ook dat zo vaak dat nationalisme boven politiek wordt geplaatst.
Precies. Nou, en dat is dus de andere...
Wat bedoel je daar weer mee? Ik zit hier als tweede presentator, ik moet af en toe een beetje op de rem trekken. Nationalisme wordt boven de politiek geplaatst. Wat bedoel je daarmee, Momo? Wat voor vraag is dit?
Het wordt vaak als apolitiek gepresenteerd, maar dan kijk ik toch naar mijn gast.
Ja.
Die kan het vast beter uitleggen.
Ik heb er lang voor geleerd. Ik heb nooit gevoetbald. Ik neem één klein voorbeeld. De onafhankelijkheid van Ierland. Die komt in de jaren 1890 in een stroomversnelling. En dat begint met een lezing van een Ierse activist die zegt, wij moeten ons ont-Engelsen. We moeten onze Keltische taal herbeleven. We moeten van die Engelse consumptiecultuur af. We moeten onze oude Keltische sporten weer opnieuw beleven. Onze klederdracht, onze muziek, onze volksdansen. En dat noemt hij dan het programma van de ont-Engelsing van Ierland. Die man zal 40 jaar later de eerste president worden van de Onafhankelijke Republiek Ierland. Typisch nationalistisch succesverhaal. Maar in 1890 vertelt hij met droge ogen dat dit programma niet politiek is. Hij zegt, dit is niet politiek. Dit is iets wat alle fatsoenlijke mensen gewoon... het opwaarderen van onze eigen cultuur, dat staat boven de politiek. Of we nu protestant of katholiek zijn, of we boeren zijn, of burgers of buitenlui. De cultuur is iets dat, net zoals je trouw moet zijn aan je echtgenoot, of aardig voor je ouders, is dit een soort algemene morele zaak. En dat moet geen kwestie van politiek getwist worden.
Ja, het is gewoon goed.
Is gewoon goed. Ja. En daarmee wordt dus eigenlijk ook dat nationalisme buiten het palet van de politieke stromingen gezet, of eigenlijk daarboven. Mm. En kan het dus als cadeauverpakking van elk van die ideologieën gelden. En dat is de andere kant van die 19e eeuwse ontwikkeling. Een van de grote merkwaardige fenomenen in de wereldgeschiedenis in Europa is dat democratische revoluties samenvallen met het begin van de romantiek. En dat is dat opeens mensen gaan zeggen, onze diepste belevenissen komen vanuit het gevoelsleven. Niet vanuit de kritische reden, maar vanuit wat we intuïtief aanvoelen, onze verbeeldingskracht. Nou, dat is de romantiek.
Dat is nieuw op een gegeven moment.
Dat is totaal nieuw.
Ja.
He, dus je ziet het ook in de muziek. He. Dat is in alle kunstvormen, maar Bach is helemaal geen romanticus. Die is wiskundig gewoon als een cantatus en componeren. Dat is gewoon een vakman. Een soort architect van de muziek. Beethoven loopt dan met woeste haren door het nachtelijke wenen te kreunen over zijn somber noodlot. En dat is een romanticus. Dat is dus in heel alle sferen van de cultuur. En dat bepaalt ook de visie op wat is een volk. De Franse Revolutie zegt het volk aan de macht. En in het begin, dat zijn nog mannen met pruiken die dat zeggen, wordt dat heel sec gedefinieerd. Dat is de derde stand. Dat zijn mensen die geen landgoederen bezitten en geen kerkvorsten zijn, maar die wel belasting betalen. 15 jaar later in Duitsland wordt daar een heel ander antwoord op gegeven. En dan krijg je een filosoof die de reden aan die Deutsche Nation houdt, Fichte. En die zegt, het volk is niet alleen maar een sociaal contract. Het is niet alleen maar een interesse, een belangengemeenschap van belastingbetalers. Het is de continuïteit en de solidariteit van voorouders en nakomelingen. Het feit dat wij van onze kinderen houden betekent dat we graag willen dat die kinderen dezelfde taal spreken als wij. En wij hebben van onze voorouders culturele herinneringen en een taal aangeleerd gekregen. En die moeten we in ere houden. Dat is een soort algemeen menselijke plicht. Eert uw vader en uw moeder en eert de cultuur van uw vader en uw moeder.
Dus onder Fichte, bij Fichte ja. Wordt het idee, het volk is dan niet meer een aanwijsbare economische groep.
Nee.
Die op een bepaalde manier belasting betaalt, maar een gevoel van voorouderen eren.
Precies. Ja. Ja, je kunt dat op verschillende manieren formuleren. Eén ding wat je kunt zeggen is, voor de Franse Revolutie is het volk tijdgenoten. Allemaal in het hier en nu. Allemaal mensen die met elkaar een staat moeten runnen. Voor Fichte is het een traditie. Het is iets dat door de geschiedenis heen loopt.
Ja.
Het is een contract tussen de generaties. Dat betekent dus dat daar zijn ook twee woorden voor. Het Grieks heeft twee woorden voor volk en dat is makkelijk. De tijdgenoten, de belastingbetalers, de mensen die samen in een samenleving zitten, dat noemen ze de demos. Vandaar het woord democratie. Maar dat culturele traditiebegrip waar Fichte het over heeft, waar de romantiek het over heeft, dat noemen we de ethnos, de etniciteit. En zo zou je kunnen zeggen dat het nationalisme op twee benen loopt. Het linkerbeen is het demotische en het rechterbeen is het etnische nationalisme. Dat etnische nationalisme, dat wordt in de romantiek tot op grote hoogte als inspiratie en als propaganda gebruikt. De sprookjes van Grimm, de opera's van Verdi, de historische schilderijen van Delacroix in Frankrijk. Al die standbeelden die op de openbare pleinen worden neergezet in alle landen van Europa. Dat zijn allemaal uitingen van het verleden leeft nog en wij houden het in ere en we herinneren ons de strijd van onze voorouders en we beloven dat onze nakomelingen daarvan zullen profiteren. En dat is cultuur. En dat is soms hele mooie cultuur. Verdi is prachtig. Sommige van die standbeelden zijn heel mooi, dat is academische kunst. De romans van Walter Scott of van Hendrik Conscience, de Leeuw van Vlaanderen, dat is inspirerende lectuur. En dat betekent ook dat daarmee iedereen dat kan lezen, iedereen daarvan kan genieten. En dan kan zo'n ier zeggen, we genieten allemaal van Verdi, of we nou protestant zijn of katholiek. We kunnen allemaal een goed glas whisky en een sigaar waarderen en de natie is iets moois. En zo krijgt dus de natie, de etnische natie, de allure van iets inspirerends, iets eeuwigs. Mm-hmm. Iets waar we allemaal warm van worden.
En dat klinkt allemaal heel goed en aardig en leuk en gezellig en warm.
Ja. Ja.
Maar die nationalisten, die hun invloed groeit toch en uiteindelijk ook hun politieke macht. En dan komt het tot conflict.
Ja. Ja, het probleem is natuurlijk altijd dat naties door elkaar heen wonen. Dat is niet iets van de laatste tijd van de multiculturele samenleving. Dat is altijd al zo geweest. Het nationalisme begint in de gemengde gebieden van Europa. Elzas-Lotharingen, daar wonen Duitsstaligen en Frans gecultureerde mensen door elkaar heen. Zuid-Tirol, Schleswig-Holstein op de grens tussen Duitsland en Denemarken. Daar knalt het dus al in de 19e. België is ook zo'n voorbeeld. He, dat is Nederlands, maar ook wel niet helemaal. Het is een beetje bicultureel. Daar zit Frans en Vlaams om elkaar heen. Maar onder Willem I willen ze absoluut niet blijven. Polen, idem dito. Dus het is altijd aan die grensgebieden dat de boel gaat knallen.
Ja, en ik wil ook heel graag toch de luisteraar meegeven. Want ik vond dit chockerend om te leren hoe vermengd Europa was voor de nazistaat.
Absoluut.
16 miljoen Duitsers na de Tweede Wereldoorlog uit Oost-Europa die naar Duitsland zijn verhuisd. Of iets in die trant. Die worden vergroot.
Ja, het was een beetje als een bord met rijstworteltjes en bobertjes. Alles zit een beetje door elkaar heen.
En zagen die Duitsers die in Polen woonden zichzelf dan ook wel als Duits? Als anders dan Pool?
Oh ja. Ja.
Dat wel. Dat bestond al.
Dat, de taal die ze spreken. Oh, ja. Er was geen Duitsland. Hè? Er was geen enkel land in Goethe zei al, Duitsland, waar ligt dat ergens?
Ja.
er is een Duitse taal. Iedereen kan Goethe lezen en de Bijbel van Luther.
Ja.
Maar een Duits land, dat kwam er pas in 1870. Dat is een Deutsches Reich. Dus
voordat Duitsers Reich verwijzen mensen dus naar wat voor taal ze spreken als ze het hebben over wie ze zijn. Is dat het idee?
Taal is enorm belangrijk. Ja. Taal is echt enorm belangrijk. Er zijn enkele punten waar religie nog heel krachtig blijft. Met name voor het Jodendom. Joodse emancipatie loopt van Parijs tot Odessa. En dat is dus in heel veel talen. Dus dat is enorm complex. Je ziet ook in Noord-Ierland dat protestant en katholiek daar erg belangrijk blijven. En in wat later Joegoslavië zou worden. Orthodox.
Griekenland ook.
Ja, precies. Dus soms is de religie heel belangrijk, maar taal is voor de default toch wel de belangrijkste zelf in die identificatie. Taal is gans het volk, zoals ze in Vlaanderen zeiden.
Maar dus juist op de plekken waar de grootste vermenging is, wordt dat nationalisme het sterkst.
Ja, en weet je waar dat is? Dat is in de hoofdsteden, de keizerlijke hoofdsteden. De steden zijn altijd multicultureel geweest. Dus Wenen barst van de Albanen en de Grieken en de Serviërs en de Kroaten en noem maar op. Dat zijn van die enorme metropolen. De meeste Bretonnen wonen in Parijs. De meeste Welshmen wonen in Londen. Dus ze kunnen gebruik maken van die stedelijke cultuur om zich te organiseren. Maar het is ook iets waar ze zich tegen afzetten. We zeggen, ons gebiedje is anders. Maar dan krijg je dus een enorme herverkaveling, zou je moeten zeggen. En dat men eigenlijk, en dat is de zwakte van het nationalisme. Idealiter wil het nationalisme geen multiculturele landen hebben. Ze zeggen de Duitsers in Duitsland, de Fransen in Frankrijk, de Spanjaarden in Spanje, de Nederlanders in Nederland. Dat is makkelijk en iedereen spreekt dezelfde taal en iedereen kan makkelijk met elkaar communiceren. En op die manier heb je ook de hechtste basis voor een volkssoevereiniteit. Maar ja, het streven naar een monoculturele samenleving, dat wringt toch met de werkelijkheid en dat leidt tot intolerantie. En je ziet dus ook al in de 19e eeuw dat het nationalisme, ondanks zijn lief en aardig Efteling, Verdi, wat is romantiek, Grimm, de man van de sprookjes van Grimm, was een keiharde antisemiet.
Mm-hmm.
Want die vond dat Joden konden geen Duitse woordenboeken schrijven. Want als Jood hadden ze geen voeling met onze Duitse taal. Dat deden ze alleen om makkelijk geld te verdienen. Zoals die Joden dat altijd doen. Als je dat leest, dan krijg je kippenvel. Dus onder het oppervlak zie je al dat de liefde voor het eigen volk en voor de tradities hand in hand gaat met intolerantie voor, zeg maar, wat we tegenwoordig culturele diversiteit zouden noemen. Wel, men wil die cultuur authentiek en onvermengd houden. Dat is een puurheidsgedachte.
En het spijt me, dan ik denk dat we toch ook een beetje door moeten. Misschien dat we snel langs de Eerste Wereldoorlog.
Snel langs de Eerste Wereldoorlog.
Misschien, we kenden het verhaal. Het is een grote verwoesting. En dat is het einde van die romantiek, tot op zekere hoogte.
Klopt.
En dan krijgt het nationalisme een nieuwe vorm.
Ja, dan krijg je een heel opmerkelijke vorm. Dus in 1914 is eigenlijk het hoogtepunt van het nationalisme. al die jonge mannen die zingend de loopgraven intrekken en hun volksliederen zingen en met romantisch het machinegeweer pakken en de gasmaskers opzetten. En dan zie je ook, daar gaat het kapot. Het is een technocratische oorlog. Het is ook wel een oorlog die met heel veel propaganda wordt gevochten. Er is nooit grotere haatpropaganda geweest dan in 1914, 1915. Maar die oorlog verwoest alles. En soldaten zien hun vijanden ook niet meer. Die zitten alleen maar in loopgraven en die zien wolken gas en granaten op zich afkomen. Maar die vijand is onzichtbaar, ergens achter prikkeldraad. Als je dan de oorlog uitkomt en de Amerikaanse president Wilson zegt, weet je wat, we maken nazistaten, het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, dan sneuvelen al die keizerrijken die verloren hebben in de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn het Osmaanse Rijk, dat was al een beetje op zijn retour, het Habsburgse Rijk, het Romanov-rijk van de Tsaren en het Hohenzollern-rijk van de Duitsers. Dat is een behoorlijke hap Europa. En uit de brokstukken van die keizerrijken worden nieuwe staten gemaakt, democratische staten. En die krijgen allemaal vorm volgens de idealen van die nationale bewegingen van een generatie eerder, die altijd hadden gefaald, maar die nu hun kans kunnen waarnemen. En in al die nieuwe landen krijg je dus, denk aan de Baltische staten, denk aan Finland, denk aan de Centraal-Europese staten, Tsjechoslowakije, Zuidoost-Europa. Die krijgen nu ook een grondwet, zoals dat hoort. En in die grondwet staat, onze taal is de taal en onze cultuur is dit en dat. En dat wordt dan ook meteen vastgelegd. Daarmee heeft het nationalisme eigenlijk de slag gewonnen. En ze zouden nu rustig kunnen gaan uitrusten bij een kopje thee en zeggen, hè, dat is weer gebeurd. Wat je dan ziet is iets heel naargeestigs. En dat is voor de wereld in de jaren 2020 een les waar we harder naar moeten kijken. Al die nieuwe landen zijn vrij. Dat zal maar eventjes duren, want Hitler, Mussolini en Stalin staan al op de achtergrond klaar om daar overheen te walsen. En we denken, ach, die arme Balten en die arme Hongaren en die arme Slowaken en die arme Grieken, die krijgen dan te maken met dictaturen. Het erge is, die dictaturen hebben ze allemaal zelf over zich afgeroepen. In de jaren 1920 staan overal in Europa dictatoren op. Wij kennen er een paar, Salazar in Portugal, Franco in Spanje, Mussolini in Italië. Maar in Polen had je Pilsudski, in de drie Baltische landen had je ook van die, je had Metaxas in Griekenland, je had Horthy in Hongarije en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Voordat Hitler de Oostenrijk overnam, had je Dollfuss en Schuschnigg. Dat waren ook geen democratische jongens. Dus al die landen zetten hun democratische vrijheden bij het grof vuil. Die hebben geen behoefte meer aan parlementen en aan een democratische rechtsstaat. Die willen een krachtige leider. Opeens wordt dan toch dat democratische van die nieuwe natiestaten iets wat ik etnocratisch noem. Die nieuwe leiders die hebben charisma nog uit de tijd van de oorlog. Denk ook aan Atatürk in Turkije. Die komt met enorm veel prestige als oorlogsheld het nieuwe Turkije binnen. Dat charisma, dat vertalen ze in, ik weet wat het volk wil. Ik kan ervoor zorgen dat het volk zijn zin krijgt. Laat het maar aan mij over. We hebben een krachtige leider nodig. Dus dat charisma wordt in autoritair leiderschap vertaald. En dat zie je overal in Europa gebeuren. En je ziet het tegenwoordig opnieuw overal ter wereld gebeuren. Al die charismatische leiders die met de vlag roepen en zeggen, ik weet wat u voelt en ik sta voor de gewone man, die willen gewoon de onafhankelijke rechtspraak en de parlementaire controle buitenspel zetten. Dat is in de jaren 1920 gebeurd en het gebeurt in de jaren 2020 opnieuw. Dus dat is heel naargeestig. Alleen, het noemt zich geen nationalisme meer. Het nationalisme is nu gewoon allemaal leuk en aardig geworden. En het is eigenlijk alleen maar een kwestie van cultuur. Mensen doen aan nationale cultuur. Ze geven veel vaderlandse geschiedenisles op school. Ze maken nationale films. Dat is dus waar mijn afscheidscollege over ging. De cultus van de natie is niet langer een politiek strijdpunt, maar amusement. Ja, misschien Soldaat van Oranje.
Ja, misschien kunnen we Nederland even als casus nemen.
Oké. Okay.
Daar wordt in de jaren 30 een film gemaakt. Ja. De eerste Nederlandse geluidsfilm.
Ja, inderdaad. Ik ben even de naam van de maker kwijt. Maar op het ogenblik draait er een film over hem. Want hij is in de oorlog als NSB-regisseur de filmtsaar van Nederland geworden. Toen is hij dus helemaal...
De propagandist heet die film. Even kijken, Jan Teunissen.
Ja, nou wil ik die meneer Teunissen niet zwart maken en zeggen hij zat al in 1934, was een foute jongen. Dat is oneerlijk. Maar ik vind het heel opmerkelijk dat de eerste geluidsfilm die wordt gemaakt. Dat is een nieuwe techniek. De film is een nieuw technisch medium. En in de jaren 30 komen dus net die geluidsfilms van de grond. Wat zullen we eens gaan doen? Even kijken, Op hoop van zegen, of een mooie toneelstuk, of iets over het leven van vissersvrouwen in Scheveningen. Nee, we doen Willem de Zwijger. Dus men valt automatisch op de man terug, waarnaar al honderden straten zijn vernoemd. Een man die al een enorme cultus heeft, waarvoor in Den Haag 2 standbeelden zijn opgericht. Op een steenworp van elkaar. Een ruiterstandbeeld voor Paleis Noordeinde en een staanstandbeeld in de buurt van het Mauritshuis en de Tweede Kamer. Dus we hebben zoveel Willem de Zwijger binnengekregen. Het is een soort foie gras van Willem de Zwijger-cultus in Nederland. We staan er bol van. En het eerste waarvan ze denken, daar kunnen we eens een mooie film van maken, dat is Willem de Zwijger. Een vaderlandse film heet het dan ook. Net zoals we daarna de bedoeling was dat er een musical des vaderlands zou gaan komen over Willem de Zwijger. Dus dat is echt een romantische heldenverering. Dat dendert lijnrecht vanuit de 19e eeuw door naar de 20e.
Maar het voelt helemaal anders.
Ja, en dat is het leuke eigenlijk. Dit noemen we kanoniek. Hè? Willem de Zwijger hoort bij de Nederlandse kanon. Wat is nou de kanon? Dat zijn dingen die altijd hetzelfde blijven en altijd anders voelen. En dat is onder andere mogelijk omdat een kanoniek thema... Dat noemen we remediatie. Dat surft altijd mee op nieuwe media die komen. Dus in de 19e eeuw krijg je heel veel romans. En daarna krijg je jongensboeken over Willem de Zwijger. Je krijgt standbeelden. Want in de tweede helft van de 19e eeuw worden standbeelden makkelijker te maken. Dan krijg je opera's. En dan komt er een nieuw medium. Dat is de film. En ergens na de oorlog krijg je nog een nieuw medium, dat is de tv-serie. En jawel hoor, Van Hemert maakt een serie over Willem de Zwijger. En dan komt het nieuwe genre van de musical. En jawel hoor, we maken een musical over Willem de Zwijger. Dus elke keer als er een nieuw medium komt, er zullen ongetwijfeld nu ook wel graphic novels en stripverhalen zijn, dan wordt dat nieuwe medium gebruikt voor iets. En die dingen die altijd meesurfen, van medium naar medium, die noemen we kanoniek. En omdat het een nieuw medium is, voelt het altijd als... iets fris, iets nieuws, iets origineels. En dat is ook massacultuur. Hè? Een standbeeld, dat is duur en daar heb je er niet zo heel veel van. Maar een bioscoopkaartje, die verspreiding die kan heel massaal gebeuren. En die standbeelden in Den Haag, daar denken we niet meer aan. Als je nagaat hoeveel standbeelden in Nederland staan. Wie weet dat er achter het Rembrandtplein nog een standbeeld van Thorbecke is, op het Thorbeckeplein. Oh ja, verrek. Dat zijn van die dingen. Dan moet je eerst, je moet erover denken voordat je ze ziet. Het is achtergrondruis. Dat is dus dat banale nationalisme. Dat zijn die standbeelden, dat is sowieso straatlantaarns of bushaltes. Ja, dat is onderdeel van het straatmeubilair. Dat het er is, dat daar straten naar zijn vernoemd. Ik woon in een Mauritsstraat. Mm-hmm. En dan is het toch altijd, oh ja, verrek, dat is een echt iemand naar wie die straat. En dat is een heel buurtje die allemaal naar leden van de Oranje Nassau zijn vernoemd.
Ja, en wij zitten hier nu aan de Piet Heinkade in Pakhuis de Zwijger.
Ja,
ook niet.
Ja, precies. Ja. En dan is het altijd even onthutsend dat je denkt, verdorie. Ja, daar zit het ook weer. Dus dat is dat alledaags nationalisme. Het nationalisme wordt cultureel. De cultuur wordt een massacultuur, het wordt een consumptiecultuur, het wordt commercieel. Dus die film, dat was een commerciële onderneming. Dat wordt niet met subsidies of met fondsenwerving ondersteund, maar gewoon met mensen die kaartjes kopen en betalen. En die alledaagse commerciecultuur, dat wordt de camouflage van het banale nationalisme. De tv-series.
Maar camouflage, er lijkt niet eens per se een grote geest achter te zitten. Of het lijkt bijna vanzelf te gaan.
Ja, het is een vorm, zou je kunnen zeggen, van culturele luiheid. Dus het is makkelijk. Het is laaghangend fruit. Waar zullen we eens een film over maken? De eerste 3D-film ging over het behouden huis. Dat was met Doutzen Kroes in een bikini op een schommeltje of zo. Maar dat was alleen maar een droombeeld. Maar voor de rest, wie kent Barends en Heemskerk nog? Ja, er zijn een paar straten in Amsterdam die naar ze vernoemd zijn. Mm. Er was een boekenweekgeschenk van W.F. Hermans. Dat heette Het behouden huis. Maar heel diep in dat collectieve onderbewuste is de overwintering op Nova Zembla. En dan zoek je iets waarover je een 3D-film wil maken. Nou, nee, bedoel, knallen. Overwintering op Nova Zembla, ijsberen, storm op zee. Dus je valt terug op een uitgekoud repertoire.
Ja.
En het is eigenlijk een gebrek aan originaliteit.
Ja.
Dus de natie, de nationale geschiedenis, wat in de 19e eeuw iets was dat uit oude geschriften opgediept moest worden, waar grote romanciers zoals Jacob van Lennep en Trui Bosboom Toussaint en Hendrik Conscience dikke romans over schreven. Dat worden eerst jongensboeken. Paddeltje, de scheepsjongens van Bontekoe. Dan worden het schoolplaten. En dan is het gewoon iets waar je automatisch aan denkt. Dat zijn die dingen die je al zo'n beetje weet.
Ja, en dan nog even voor duidelijkheid. We hebben het nu een paar keer over die term banaal nationalisme gehad. En die komt van Michael Billick. Maar u zegt eigenlijk, zijn definitie van die term, die voldoet niet.
Nou, ik wil hem niet afkammen. Het was echt een ongelooflijk inzicht. En ik heb daar heel dankbaar gebruik van gemaakt. Billick zegt dus, de grootste kracht van een vlag is niet als iemand daar fanatiek mee staat te zwaaien, maar als hij slap van een regeringsgebouw afhangt. Dat is een heel interessant inzicht. En dat noemt hij banaal nationalisme.
Dat zegt die achtergrondruis.
Ja, dat die achtergrondruis, dat de staat in de logo's van paspoorten en hoe ze hun muntjes ontwerpen en hun postzegels voortdurend die nationale identiteit indoctrineert. Door hidden persuaders zou je dat in de advertentiewereld gebruiken. Dus een logo dat je niet meer ziet, maar dat voortdurend die vertrouwdheid creëert. Je moet dat leren zien. En hij zag dat. Creatief, slim. Ik vind alleen, er zijn twee dingen waarbij ik iets verder zou willen gaan dan wat hij zegt. Ik vind het woord banaal een beetje ongelukkig gekozen. Want het klinkt geringschattend en van ach ja, iets wat niet meetelt. Maar het is juist de krachtigste vorm. En ik zelf, hij contrasteert dat met hot. Hè? Banaal of hot nationalisme. Dus de man die fanatiek met een vlag staat te zwaaien of het slappe dundoek op een regeringsgebouw. Ik zelf noem dat eerder saillant of latent. En latent kan heel krachtig zijn. Dat is een ziekte die je onder de leden kunt hebben, maar goed, je bent er, het zit er wel. En mijn beeld is eigenlijk, en dat neem ik ook een beetje van billig over, ik denk aan de geschiedenis van het nationalisme als een dolfijn. Je ziet Flipper door het water zwemmen, soms is hij onder water en dan zie je hem weer boven water opspringen en dan verdwijnt hij weer uit beeld. En dan springt hij weer op, maar dan is hij ergens anders. Het is altijd dezelfde dolfijn. Soms springt hij hier, soms springt hij daar. Maar je moet weten hoe die onder water zijn koers voortzet. Als je hem niet kunt zien. En dan pas begrijp je dat het steeds diezelfde dolfijn is op andere momenten. Nou, zo zie je eigenlijk dat nationalisme heen en weer jojoen tussen latente en saillante situaties. Dus het kan heel lang zijn dat Nederlands nationalisme niet bestaat. Jaren 60, jaren 70. Nou ja, we hadden een hekel aan de Duitsers. En dan had je mijn fiets terug, dan had je het zo'n beetje gehad. Maar wie dacht dat er zoiets zou kunnen komen als een Rita Verdonk, of een Pim Fortuyn, of een Geert Wilders? Dat was er eventjes niet. Dus die dolfijn was toen onder water en dan zie je hem langzamerhand weer opduiken. En wat mij als historicus interesseert zijn die overgangen tussen die twee staten. Dat doet Billick niet. Het andere punt.
Oh, sorry. Nee.
Ja, nee, Tabe, ga je gang, jongen. Ik praat veel te veel.
U zegt in de jaren 60 en 70 bestaat het banaal nationalisme niet. Of minder. Het dolfijn is onder water.
Ja.
Uit welk jaar komt de film Soldaat van Oranje?
Late jaren 70, vroege jaren 80.
Nou.
Dat is een heel boeiend moment. Want wij zeggen, dat is goed dat je dat aanstipt. We zeggen altijd dat het nationalisme heropbloeit met de val van het communisme in 1989. Ik denk, omdat ik dus gekeken heb naar dat banale nationalisme, dat het al laat in de jaren 70, vroeg in de jaren 80, cultureel wordt voorbereid. En ik denk dan met name aan een film als Rambo, films als Braveheart. En wat je ook ziet in 1982, begint het te rommelen in het Midden-Oosten. Je krijgt de moord op de Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. De Sjaar van Perzië wordt eruit gegooid en we krijgen de Ayatollah. De islam wordt een nieuwe vorm van nationalisme, anti-westers nationalisme. En dat gaat vooraf aan de val van het communisme. Dus er begint al iets op te komen in de jaren 80. En ik denk dat, ja, Soldaat van Oranje is een boeiende. Hè? Het boek zijn gewoon memoires van een oorlogsheld. De film van Paul Verhoeven hoort heel erg bij nog een jaren 70 gevoel dat de oorlog een grijze zone was. Die man zegt van zichzelf, ik was geen held, ik had gewoon geluk. We waren eigenlijk allemaal domme jongens die risico's namen. We waren korfballen die iets wilden. We hadden wel het hart op de juiste plaats, maar dat ik het heb gered en dat ik de held ben en al die anderen hebben in het stof gewezen. Daar is de film heel cynisch over. En dat hoort dus bij een 70er-jaren gevoel. Als je dat vergelijkt met de musical en de heldenverering rondom koningin Wilhelmina, hoe ze aan het eind van die musical uit haar vliegtuig stapt. En dat is eigenlijk een terugkeren van de grijze tussenzone naar het zwart-wit. Goed of fout? Wat doe jij als er een voortvluchtige Jood bij jou aanbelt? Neem je hem op of niet? Dan is het echt zwart of wit. Is ook wel krachtig van die musical dat ze laten zien dat in die oorlogstijd je soms een keuze moet maken en die is of het een of het ander. En dat je de grijswaardes en de nuances, dat is de weelde van de historicus. Maar niettemin, je ziet dat er in die remediatie, zoals dat heet, van het verhaal van de soldaat van Oranje, je krijgt telkens een nieuwe. Het boek is een memoire van een soort vrijbuiter. De film is een heel complexe film van een Verhoeven die altijd een beetje tegenstrijdiger is dan je op het eerste gezicht zou denken. En de musical gaat eigenlijk terug naar een soort jaren 50 gevoel. Van hoe we toen tegen de Tweede Wereldoorlog aankeken. Verzet, verdrukking, verzet, victorie. Dat is de K. Norell en de Engelandvaders.
Ja, die musical, ik ben op de middelbare school ooit als redacteur van de schoolkrant. Mochten we op een middag allemaal in de bus naar... Mm-hmm. Het is een oud vliegveld volgens mij,
ja,
ergens.
Een vliegtuig.
Zandvoort zit het.
Ja. Zandvoort.
Ik werk mij op als soldaat van Oranje-expert en verdediger.
Ja. Nee, maar ik wil heel veel onze luisteraars die het misschien niet hebben gezien. En het zullen er niet heel veel zijn, want volgens mij staat de teller op 3,7 miljoen mensen.
Ja, en klopt. Ja,
u noemde het een bedevaartsoord, volgens mij, in een van de voorgesprekken die we voerden.
Ja, ik wil daar niet over schamperen hoor, maar dat viel mij op. Er waren discussies in wetenschappelijk Nederland over de betekenis van de oorlogsherinneringen. En dat ging met name over 4 en 5 mei. Wat moet je nou met 4 en 5 mei? En toen zei een gespreksgenoot, weet je wel hoeveel mensen naar Soldaat van Oranje zijn geweest? En hoe levend die oorlogsherinnering geworden is in de algemene vrije tijdscultuur van Nederland. Mensen betalen dure kaartjes, gaan naar een afgelegen plek ergens in Katwijk, waar je niet makkelijk komt. En waarom? Dat is eigenlijk, ze doen het wel voor een leuk dagje uit, maar het heeft ook iets van een soort bedevaart naar een tijd waarin het nog duidelijk was dat Nederlanders goed of fout waren en dat de echte ploerten, dat waren buitenlanders. Dus het is ook een moreel opbouwend verhaal. Het is stichtelijk, je komt er gesticht uit. Het heeft dus die morele waarde waar mensen graag wat voor over hebben, vrije tijd, geld, een reisje. En dat is ondertussen al intergenerationeel geworden.
Ja.
Als elitaire oude zak ben ik nooit naar musicals toegegaan sinds The Sound of Music en Hair. Maar ooit zeiden mijn vrouw en ik, we moeten toch eens kijken wat dat voor nieuw genre is. En toen zei, laten we eens naar Soldaat van Oranje gaan. En ik vertelde dat aan mensen en ik hoorde toen, ja, ik ben er nu met mijn zoon naartoe geweest, want die wordt nu wat ouder en ik heb het al een tijd geleden gezien. Maar nu gaan we, dus er gaan vaders en zonen naartoe. En het hoort dus eigenlijk bij een traditie waar de oudere generaties een oorlogsherinnering doorgeven aan de... Dat is ongelooflijk krachtig.
Ik wil nog heel veel beschrijven wat er gebeurt dan.
Ja,
want ik was 14 of 15 en je komt dus in een vliegtuighangar te zitten op een gigantische ronddraaiende tribune. En er is een heel ronde muur om je heen. En in die muur zitten overal luiken die open schuiven. En uiteindelijk, dat zei u net al, schuift het helemaal open. Kijk je dat vliegveld op en landt daar de koningin. En ik moest mezelf echt knijpen af en toe om mezelf eraan te herinneren dat ik naar een historisch verhaal over een van de meest gruwelijke perioden in de wereldgeschiedenis keek.
Ja.
Waar ondertussen vrolijk overheen wordt gedanst en gezongen.
Ja, kijk, dat is met musicals. Hè. De geschiedenis herhaalt zich. De eerste keer als tragedie, dan als klucht en dan als musical. Uiteindelijk wordt alles een musical.
De musicalisering van het landschap.
En het is een beetje wat de spektakelopera was in de 19e eeuw. Ik vond de productie heel boeiend. Met name de manier waarop dus zowel de bühne draaide als ook het publiek zelf. Hè, dat je heel gedesoriënteerd raakte en dat vond ik knap. Dus de productie was geweldig. Het zijn hele vakkundige muzici en acteurs die dat doen. Dat is ondertussen ook alweer, net zoals het Nederlands elftal, het zijn nieuwe spelers nu, dan het verandert maar 10 jaar. Maar wat moet je ervan zeggen? Het is geen Bach. Het is Het is formulemuziek met een bombast mayonaise van makkelijke emoties. En zwart-wit schilderingen, daar is weinig diepgang in.
Maar waarom is dit nou zo'n goede casus om het te hebben over banaal nationalisme? Banaal nationalisme, u definieerde het juist als de slaphangende vlag aan het overheidsgebouw.
Ja.
Dit is hele agressieve, zeer aanwezige, wapperende vlaggen zijn dit.
Ja.
Ook nog eens niet aan overheidsgebouwen, maar echt in het centrum van de aandacht met commercie en zo geregeld. Waarom is dit toch gewoon een goed voorbeeld?
Nou, ik zou het dus geen banaal nationalisme noemen. Precies om die redenen die jij zegt. Dit is in your face. Het is versterker op 11. Dit is keihard.
Ja.
Maar het is latent. Je gaat hier niet naartoe dat je denkt, ik ga hier naar een propaganda bijeenkomst van de PVV of van Thierry Boudet. Het is niet politiek. De wapperende vlaggen die je ziet, het rood-wit-blauw, die staan eigenlijk voor de vrijheid tegen de onderdrukking van de nazi's. Ze hebben een iets andere waarde. De morele boodschap die het wordt uitgedragen is die van verzet tegen tirannen. Dus dat zijn geen politieke dingen. Dat uiteindelijk het slotkoor toch weer helemaal die waarde van vrijheid en verzet tegen de tirannie verpakt in een Nederlandse vlag en ons land en een wijgevoel, is eigenlijk een soort hidden persuader. Je krijgt het fascisme onder... Het fascisme, mijn god, wat een vreselijke verspreking. Je krijgt de nationale boodschap onderhuids in een andere context meegedeeld. En mensen kunnen daar naartoe gaan. Dat zijn PvdA-stemmers, dat zijn CDA-stemmers, dat zijn NSC-stemmers. Ik vermoed dat het christelijk volksdeel iets oververtegenwoordigd is, want die hebben altijd meer gehad met het verhaal van koningin in ballingschap en God Nederland en Oranje. Waarschijnlijk iets minder mensen onder de rivieren, maar dat zijn nuances. Dus het is niet echt een politiek twistpunt. Het is en de nationale feel-good boodschap die je krijgt, die wordt er onderhuids ingevoegd. En daarom zo wil ik het banaal noemen en noem ik het latent. En ik wil het dus ook absoluut niet. Zo is mensen als Wierduk hebben mij dat wel aangevreven en in de mond gelegd. Maar ja, de Wierduk is Wierduk. Dus, ik wil dat ook niet verbieden. En ik wil ook niet met een vingertje zeggen, wel foei, hoe durf je? Het enige is, je moet het doorzien. Je moet weten wat er gebeurt, wat je emoties doen en wat hier eigenlijk de ingrediënten zijn. Net zoals je een glaasje cola drinkt, moet je even weten, er zit wel veel suiker in. Dus dan moet je Coca-Cola niet verbieden, maar mensen moeten wel weten wat ze consumeren. En soms is een analyse en een doorschouwen van wat hier eigenlijk speelt nodig.
En we hebben het dus ook over een internationale trope, een internationale fenomeen eigenlijk. Het gebeurt niet alleen maar in Nederland, deze commercialisering van dat gevoel. Kunnen we het even iets breder trekken?
Kunnen we het breder trekken?
Gaan we stoppen over resultaat van
sorry. Tabe, wil je nog iets kwijt?
Nee. Nee, niks. Ga alsjeblieft door met je programma.
De 20e eeuw is ongelooflijk complex. We hebben nog minder dan een kwartier. Er vinden twee wereldoorlogen plaats. Er zijn fascistische en communistische dictaturen. De koloniën van Europa bevrijden zich van het koloniale Luyok, van India tot Suriname. De hele wereld staat op zijn kop. Dus het is heel moeilijk om daar algemeen over te zijn. Het enige wat we wel zo kunnen zeggen is, Nederland is niet speciaal. Nederland doet gewoon mee met de grote trends. Nederland is een trendvolger. Dus wat we zeggen over Soldaat van Oranje, of over die film uit de jaren 30, dat zijn exemplarische voorbeelden die we zo op andere landen kunnen toepassen. Er zijn een paar dingen in dat, laten we zeggen, nationalisme als amusementscultuur. Hè? Dus het apolitieke, latente nationalisme van de 20e eeuw, die mij opvielen. Een van de dingen die me opviel is een soort asymmetrie tijdens de Koude Oorlog. Mm-hmm. In de Koude Oorlog is Europa heel asymmetrisch. De propagandafilms in het Westen hebben alles te maken met de oorlogsinspanning. En de oorlogsinspanning is er een van helden tegen ideologische ploerten. En dat zijn dan de nazi's. Niet zozeer de Duitsers als wel de nazi's. Dus de propaganda is heel anders dan in de Eerste Wereldoorlog. En die propaganda dendert wel door, Want die oorlogsfilms die in 1942 worden gemaakt in Engeland, die worden nog net zo hard in 1952 gemaakt. Dus de verering van de soldaten. In Centraal- en Oost-Europa zie je iets lichtelijk anders. Daar zijn relatief weinig oorlogsfilms. Maar voor het amusement worden daar 19e-eeuwse historische romans verfilmd. Voor de communistische machthebbers was dat een soort iets dat had nog wel geen klassebewustzijn. Het was nog niet echt recht in de marxistische leer. En soms werd er dan ook wel een communistisch sausje overheen gegoten. Maar wat die 19e-eeuwse historische romans hadden gedaan, dat noemden zij bourgeois patriotisme. En dat was wel oké. En dus als je de mensen wat leuke tv op Tweede Kerstdag wilde bieden, was dit wel geschikt. Dus je krijgt allemaal Poolse nationale romans van Sienkiewicz, die in Polen worden geproduceerd, in Hongarije, in Roemenië, in al die Oost-Europese landen. Ook in Oost-Europa zie je dat er nogal wat recycling plaatsvindt van nationale romans uit de 19e eeuw voor het bioscooppubliek van de jaren 50 en 60. Dingen over Jan Hus in Tsjechoslowakije en noem maar op. En ik vond dat heel boeiend om te zien hoe krachtig dat was. En het was voor mij ook een van de dingen die ik niet kan bewijzen, maar waar ik wel heilig van overtuigd ben. Dat
neemt een voorschot op de laatste vraag die ik u straks ga stellen.
Maar na 1989 springt het nationalisme weer als een duveltje uit een doosje. En al die landen die 40, 50 jaar lang onder druk communistisch waren geweest, worden eens fel nationalistisch. De Baltische staten onafhankelijk, Tsjechoslowakije valt uit elkaar, Joegoslavië valt uit elkaar, Hongarije, weet je wat daar gebeurt. Het nationalisme neemt de plaats in van het communisme. Hoe komt dat? Waarom niet een soort religieuze revival? Waarom niet andere dingen? Mijn idee is dat dat banale nationalisme van al die vrije tijdsfilms, die allemaal gingen over de 19e eeuwse nationale heldenverering, die Willem de Zwijger-achtige films van die landen, mensen hadden getraind dat de nationale glorie een goed alternatief bood op de heilsleer van de toekomst van de klasseloze samenleving. Mm-hmm. Dus in het Westen zie je dat later op gang komen. En dat zijn dat Braveheart is eigenlijk de eerste nieuwe echt hard nationalistische film. En dat wordt dan heel krachtig met nieuwe epische films. En hier te landen hebben we Michiel de Ruiter en Red Bad. Maar dat zijn ook wat trendvolgers in een algemeen internationaal iets. Het meest krachtige nu is de productie in India en in Turkije. In Turkije worden televisiereeksen geproduceerd. Daar vallen je schoenen van uit. Turkse collega's hebben mij soms ondertiteld wat er zich afspeelt in bepaalde afleveringen van Turkse tv-series. Dat is van een etnisch, fanatiek nationalisme, daar word je koud van.
Kunt u een voorbeeld noemen?
Nou, er zijn er een paar. Er zijn een aantal televisieseries die glorifiëren de tribale samenleving van de Osmaanse stammen voordat het een sultanaat werd. Mm-hmm. En echt dat er nog van die harde nomaden in de steppen waren. Dat is een soort pan-Turkisme met grijze wolvenachtige bijtoontjes. En een soort heidendom en veel geweld. Eigenlijk Braveheart in de steppen, zo moet je het zien. Mm-hmm. Er is een hele tv-reeks die verheerlijkt Sultan Abdul Hamid II. De man die berucht is vanwege vervolgingen van Armeniërs in zijn rijk enzovoorts. Een zwakke sultan eind van de 19e eeuw. Die wordt hier opgeworpen als de voorvechter van de islam. Hij ontmaskert eigenhandig Armeense samenzweringen die de Hagia Sophia moskee willen opblazen. Hij draait de Nederlanders een loer die de Atjeh-bevolking willen beletten om de pelgrimage naar Mekka te ondernemen. Hij is de wereldkampioen van de wereldislam. En wat was hij een krachtige leider. Dus een enorme nationalistische verheerlijking van Abdulhamid II. Mijn Turks is niet goed, maar het originele titel. Het is ook, ja, je moet dus al een vriend hebben die het voor je wil vertalen om te weten wat zich hier afspeelt. Het is een beetje hermetisch. Die Turkse formule is nu geëxporteerd naar Pakistan. Die zijn daar ook helemaal op dat Turkse paden. Het wordt zwaar geëxporteerd. En iedereen die op, ik weet niet of het nog op Netflix is, de film RRR kan zien. Die ziet wat er in India gebeurt onder Modi. Dat is dat had door Goebbels in Duitsland gemaakt kunnen worden, zo spreken. Dat is echt van dik hout zaag met planken. Mm-hmm. Hindoe-nationalisme.
Ja, ja. En dus we zijn terug in heel veel opzichten. Naar de jaren 20 weer.
Ja, precies. Het klimaat, het culturele klimaat en het politieke klimaat. Het doet me denken aan het nationalisme aan de vooravond van 1914. Ik zie onthutsende en zeer zorgelijke parallellen tussen de persoonlijkheid van keizer Wilhelm II en zowel Trump als Poetin. Mm-hmm. Allebei narcistische persoonlijkheden, net als hun grote keizerlijke voorloper. En de gedachte dat wij dus weer verglijden van democratie naar etnocratie. Dat overal de staat wordt ontmanteld en aan de vrije markt wordt overgelaten, maar ondertussen enorm wordt getamboureerd op de symbolen van de natie. Ik zeg altijd, hoe meer vlaggen je ziet bij een politicus, hoe meer je moet wantrouwen. Nou, er wordt met vlaggen gezwaaid, ja. Terwijl ondertussen de markt zijn werk moet doen.
Want voordat we begonnen met uitzenden, gaf u een lijstje van de landen die op dit moment volgens u hard nationalistisch zijn.
Ja.
Daar hoorde Nederland niet of nog niet bij.
Nee, Nederland heeft een coalitieregering. Goed, er zijn bepaalde definities en ik heb dus ook redenen om te zeggen waarom ik dat zeg. Maar landen met regeringen die echt een klassieke hard nationalistische beleid voeren, dat wil zeggen homogenisering van de bevolking volgens één culturele lijn, intolerantie ten opzichte van minderheden en agressieve gebiedsuitbreiding. Nou, dat zijn India, Turkije, Israël en Hongarije. Ik denk dat zijn klassiek nationalistische landen. Nederland heeft in de PVV een klassiek nationalistische partij. Als je het partijprogramma van de PVV leest, dan zie je allemaal elementen die volgens het boekje zeggen, it walks like a duck, it quacks like a duck, it looks like a duck, it's probably a duck. Maar de PVV is niet de enige stem in de regering. Er zijn dus wel een... dat wordt nog een beetje getemperd door het feit dat ze coalitiegenoten hebben. Het is wel, als je een van de aspecten van nationalisme is, afgezien van intolerantie ten opzichte van culturele minderheden, wat we noemen unilateralisme. Men wil geen internationale samenwerking aangaan. Men vindt dat elk land soeverein moet zijn en helemaal volgens zijn eigen inzichten, zijn eigen beleid moet ontwikkelen en niet gehinderd moet worden door internationale afspraken, internationale organisaties. Daarom dat bijvoorbeeld Brexit klassiek was, wij willen uit zo'n internationale organisatie weg. Daarom dat Thierry Baudet zegt, we moeten af van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, want dat tast onze soevereiniteit aan. Dat unilateralisme is een typische beheptheid. Nou, het euroscepticisme dat de PVV de regering oplegt, is wel een nationalistische beleidslijn. Maar we zitten nog niet op de lijn van Modi of Netanyahu.
Ik zie de klok vooruit tikken. Het wordt voor ons tijd om een beetje af te ronden. Heel samenvattend, we hebben het gehad over romantisch nationalisme in de 19e eeuw. Dat militaristischer en machtiger wordt. Uiteindelijk zijn romantiek verliest. Maar toch op een ander opzicht die romantiek weer terugkrijgt. Middels entertainment undercover is gegaan. En nu weer de kop opsteekt.
Als een dolfijn.
We hebben nog tijd voor de één afsluitende vraag. Meneer Leers, onze vaste afsluitende vraag. Wat weet u zeker, maar kunt u niet bewijzen?
Ja, dat zijn van die dingen. Als wetenschapper ben ik altijd erg sceptisch. Nou, steek ik zelden mijn nek uit. Je kunt van dingen overtuigd zijn, maar voordat je ze zeker weet, zoals 2 en 2 is 4. Ik ben ervan overtuigd dat het hedendaagse rechtsnationalistische populisme wordt gesteund door internationale denktanks en met veel Amerikaans geld. En dat met name die partijen in Nederland die moeilijk doen over het openheid verschaffen over hun financiering, eigenlijk gesteund worden door grote financiële steun uit het buitenland, met name Amerika. Dus PVV, BBB ook, dat soort partijen. Hun geld, weet ik wel zeker, komt uit merkwaardige hoekjes.
Dank u wel, meneer Leersen. Dag, lieve luisteraars. De gast was bij ons vandaag Joep Leersen. Nogmaals dank. Ik wil ook graag bedanken Daniel Teunissen voor de techniek. Tabe Bakker was de tweede presentator. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag nog geüpload op alle podcastkanalen, dan kan je hem terugluisteren of delen.